Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maggio 2018 e cominciano le settimane più belle dell'anno, quelle del Giro d'Italia. Live, direttamente dal nostro divano ad Amsterdam West, gustando vino e formaggi, state ascoltando The Road de Lantern, il podcast sul ciclismo di Hattie Scores. Godetevelo!
De Giro trekt inmiddels langs Rome, aan de rechterzijde van de Laars door de Appenijnen. Van het landelijke Pesco Sanita naar het al even landelijke Park Nationale del Gran Sasso, de grote steen van Italië. Het was een kilometer of 40 klimmen naar de finish, een rit voor de absolute klimmers. In nette formatie reed het peloton onder leiding van Astana en Mitchelton Scott richting de finale. De dappere maar hopeloze kopgroep hield geen stand. De sprinters vlogen eraf, de hardrijders vlogen eraf, de puncheurs hielden het niet bij, de knechten waren opgebrand en verhip, ook Chris Froome zich zachte eraf. En dat was het zijn, ontknoping. Vanaf ongeveer 4 kilometer van de finish gingen de klassementsrenners één voor één. Maar er was er maar eentje echte buitenklasse, de roze vuurpijl van de Giro 2018, Simon Philip Yates.
Simon Yates is going to take a stage victory here, the smile on his face already, the smiling assassin has gone.
Gaat het weer een beetje, meneer de Gier?
Ja, dankjewel Willem. Ik ben weer helemaal hersteld.
Je had een buikgriepje, hè, waardoor je niet de vorige aflevering, maar de aflevering daarvoor, de laatste nabeschouwing, niet op het laatste moment toch niet kon aanschuiven hier.
Er was niet zo heel veel aan de hand, maar het is gewoon zo'n... Heb je iets verkeerd gegeten en dan moet je gewoon eigenlijk... Dan ben je 12 uur lig je eruit en dan moet je nog 12 uur herstellen. Dat haalde ik net niet met de rode lantaarn. Maar ik kreeg een overweldigend aantal beterschapsberichtjes... naar aanleiding van de dramatiek die jullie ontketen in de aflevering.
Ik zag reacties op je Twitter en op je Instagram. Dat volg ik natuurlijk allemaal.
Ja.
Maar ik was echt trots op onze luisteraars.
Ja, dat was echt heel erg leuk. Dat was hartverwarmend. Maar ik lag niet op sterven zoals het misschien
is. Er nog eentje die je speciaal is bijgebleven?
Iemand noemde me oude reus. Dat vond ik ook wel weer, dat dacht ik. Ja, je kan veel over mij zeggen, maar ouwe reus misschien.
Oh ja, nou ja. Hey, Dylan van Baarle, daar was je natuurlijk ook alweer bij. Dat was leuk, hè?
Ja, het was ontzettend leuk. We waren dinsdag, kijk, je herstelt natuurlijk goed met het vooruitzicht dat je naar Veenendaal mag. En de beroemde goudvissen in de gracht van Veenendaal mag zien. En daar woonde Dylan van Baarle en daar reizen wij vrijdag naar af.
Mm-hmm.
En dat was echt ontzettend leuk.
Met de trein naar Veenendaal de Klomp.
Ja.
Maar toen met de OV-fiets verder.
Ja, het was
en toen langs de goudvissen.
Langs de goudvissen. Hij woont in zo'n appartement aan een grachtje waar dus allemaal goudvissen in zwemmen. Dat is even voor de context.
Ja.
Maar we hebben daar een uur of zo met hem gepraat. Dat was echt ontzettend leuk. Vond je niet?
Ja, dat vond ik ook. Jonne, wat is jou bijgebleven van dat gesprek?
Ja, dat het een ontzettend chille gast was. Ik vond hem heel ontspannen, heel relaxed. Hij vond het ook echt leuk om dit te doen. Om over zijn vak te kunnen praten en... Ja. Ja, het voelde, er ontspon zich een heel leuk gesprek, omdat er een hoge mate van gelijkwaardigheid of zo was.
En wat is je bijgebleven van het gesprek?
Nou, wat ik wel geestig vond, is dat hij dus ook meedoet aan wielerspelletjes.
Scorrito, toch?
Scorrito speelt hij, nou, speel ik zelf ook. En dat hij dan een poeltje deed met zijn moeder.
Ja, dat nam me wel voor hem in.
Je werd wel een beetje op je plaats gezet, hè, met Scorrito scoren.
Ja, maar dat is, ik heb zoveel pech. Dat is bijna niet te geloven. Ik had Viviani niet kopman gemaakt. Ja, dat
is toch geen pech?
Jawel, want ik had gewoon selectie vorige etappe gedrukt. En dat had ik niet moeten doen, want dat was Dumoulin nog
een keer. Als Eike Visbeek zou redeneren, dan hadden we nooit de Giro gewonnen, Jonne.
Ja, goed, er is ook een reden waarom Eike Visbeek is waar die is en ik hier met jullie zit.
Maar jongens, voorspellen is niet alles. Hè. Jullie zaten vorige etappe waren jullie ook boos op Astana, omdat Luis Leon Sanchez niet had mocht rijden. Maar dat is gewoon...
Ja, maar woede is een heel goede drijfveer, Tim.
Dat is waar.
Hey, ja, wel, er was ook
voorspellen. Als je zelf in het peloton rijdt, dan kan je natuurlijk ook tuurlijk, beter voorspellen. Dus ik ben benieuwd of Chris Froome stiekem ook op Scorito zit.
Ja. Ja, of dat Dylan van Baarle voorkennis had over het niet presteren van Chris Froome dit jaar.
Misschien zit Chris Froome wel op Scorito en heeft hij Dumoulin als kopman. Ja.
Dat zou echt onthullend zijn. Kan je andermans spoeltjes zien op Scorito?
Ja, zeker.
Oké. Okay. Ja. Nou, stel voor dat we daar een grondig onderzoek naar gaan doen.
Ik ga ze alle...
Naar de ploeg van Dylan van Baarle op Scorito. Dat zou het zijn. Daar zijn we wel iets op het spoor.
Ik ga wel even opzoeken. En ik vond het leuk, de appgroep, die was verwijderd.
Ah ja.
Ja, er was blijkbaar iets
Dave
uit de hand.
Dave Brailsford heeft deze appgroep verlaten.
Ja, nee. Dave was niet helemaal amused over... het gedrag van Luke Rowe in de appgroep. En toen heeft hij gezegd van... Nou, dat kan echt niet hoor, jongens. En toen hebben ze die appgroep moeten verwijderen. Ja, dat vind ik wel schattig op een bepaalde manier.
Ja, ze vonden het niet professioneel.
Het is gewoon fascinerend. Misschien is nu wel de situatie dat alle ploegen... gewoon een WhatsApp-groep hebben die heel actief zijn. Waar de renners echt nader tot elkaar komen. Ja. Behalve Sky, omdat Luke Rowe vieze plaatjes in de WhatsApp-groep
zetten. Ik ben nu wel fan van Luke Rowe geworden na dit gesprek.
Ik ook.
Hey, en er was vrolijk nieuws vandaag, want net voordat ik wegfietste hier naartoe, zag ik een plaatje op Twitter van Bauke Mollema, die een zoon had gekregen. En wat maakte de vreugde nog groter?
Tim Mollema heet hij.
Tim Mollema!
De machtighuizen Tim en machtighuizen Mollema worden verenigd in een kind.
Fantastisch. Stond hij daar een beetje
sterren geschreven natuurlijk.
Afgetraind te zijn op de foto met zijn zoon in zijn handen.
Ja, wij hopen natuurlijk al een beetje zeg maar zo'n wonderkind is. Omdat dat je dan Sven Kramer en Naomi van As, als die samen een kind krijgen. Misschien wordt dat een grote...
Dylan van Baarle en Floortje Mackay.
Ja, grote talenten. En dan dat je dan een Tim Mollema krijgt, dat is natuurlijk... Overigens heb ik hier niks mee te maken. Dat we dat even
nee, je bent niet samen met Mollema...
De wereld inbrengen.
Dat hij naar jou vernoemd is, wil je zeggen. Dat gerucht. Nee, dat zou ik niet de wereld in willen brengen.
Maar misschien een geweldige
maar je
podcaster.
Weet het niet.
Je weet het niet.
Ja. Een geweldige podcast die goed is bergop.
Ik zou hem snel contracteren, want je weet nooit.
In ieder geval heel belezen. Dat sowieso.
Hey, Tim, hebben we nog rectificaties?
Gefeliciteerd, Bauke, wilde ik nog even zeggen.
Oh ja, gefeliciteerd. Van harte. Gefeliciteerd. Hou dit vast. Hou dat gevoel vast als je straks de Alpe d'Huez op gaat. En dan à la Bebeto de finish over zal schrijden, denkend aan Tim.
Oh nee, Bebeto.
Ja, rectificaties. Nou, het is een groot mysterie wanneer precies onze 50ste aflevering is. Want jij trok, hij zette een taart op tafel en trok een fles champagne open tijdens de vorige aflevering.
Ja, dus nee, toen kwam ik er vervolgens achter dat dat helemaal niet klopte. Want ik dacht, ik had me misrekend. Ik dacht namelijk dat we de 50ste aflevering van de Rode Lantaarn al hadden bereikt. Maar dat bleek niet zo het geval, want jij had de Live Slow Ride Fast podcast een keer in onze feed gezet.
Ja. En toen, dus het is eigenlijk jouw schuld.
Dus dat was 49. Ja. Wat Dylan van Baarle mijn 50ste maakte. En wat dit jouw 50ste maakt.
Ja.
Gefeliciteerd, Tim.
Dankjewel,
jongens. Dit is je 50ste aflevering.
Prachtig.
Van harte, Tim Mollema.
Dus eigenlijk valt het nog wel mee, hè? 50ste aflevering. Ik heb het gevoel dat ze echt al ontzettend lang bezig zijn.
Ervaren rotten.
Ja.
Ik vind niet dat er al 50. Sleet op zit, eerlijk gezegd.
Nee, jij wel? Ik ben beter in de derde week. Dus dat is bij mij hoe langer hoe beter.
Nou, dat is vaak met oude reuzen.
Geniet ervan, Tim, vandaag. Want het is je wordt maar één keer 50.
Ja.
Zei mijn oma altijd al.
Maar we hebben nu dus nog wel even wat te vieren. Want we kunnen nu een paar keer redenen bedenken waarom het de 50ste
en tegen de tijd dat we klaar zijn met onze 50ste aflevering, dan zit Jon aan zijn 50ste aflevering. Dus dan kunnen we daaraan beginnen. Die kunnen we ook gerust drie te vroeg doen. Maakt helemaal niet uit. Hey, en de tweede was meer een aanvulling dan een rectificatie. Maar ik kon niet op de voornaam van De Marquis komen. Sterker nog, ik zei Marco De Marquis, wat dus inderdaad een verdediger van Vitesse bleek. Maar de renner van BMC heet natuurlijk...
Alessandro
De Marquis. Nou ja, goed.
Dat was misschien is het wel familie, dat zou leuk zijn.
De Marquis, het lijkt me wel een naam die veel voorkomt in Italië.
Echt? Ja. 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 Nog nooit gehoord.
Geen Jansen of zo, maar... Ja.
Of de Gier.
Ja, wat kan je eigenlijk beter Alessandro of de Marquis zijn of beter Marco de Marquis zijn? Zit je beter bij Vitesse of rij je als knecht bij BMC?
Maar dan zeker bij Vitesse. ja, tuurlijk.
Had jij BMC?
Nee, maar Hollywood aan de Rijn, jongen. Ja. Dat is toch genieten. Zwart-geel, een beetje die adelaar. Marco, jij als gier zou dat moeten... Ze hebben dat toch zo'n vogel?
Ja, als familie. Ja.
Ook...
Marco was wel populair hoor in Arnhem altijd. Was best een aardige verdediger, eerlijk gezegd.
Type Guram Kasia.
Nou, daar zou ik hem best mee kunnen vergelijken, ja. Zeker. Wij gaan natuurlijk... Want we hebben er wat te vieren. Tim 50ste aflevering. Dus ik had de roze champagne meegebracht, Tim. Dus misschien moeten we even klinken.
Ja.
Op nog vele. Het klinkt niet echt als heel... het klinkt niet echt als kristal. Maar goed. Het is wel een wijnglas. Dus in dat
voor de rest gaan de zaken best goed. Het is alleen geen kristal.
Terwijl wij een eerste slok nemen, stel ik voor dat we even naar de sponsor gaan.
Proost.
Santé.
Oké, over de koers van vandaag. Leuk. We hebben het over de langste etappe in duur, niet in kilometers. We hebben namelijk vandaag het schema was erg uitgerekt. De nummer 1 kwam vandaag binnen na 5 uur 54 minuten en 13 seconden. En de langste etappe in afstand gaat aanstaande dinsdag plaatsvinden. Maar goed, dit was een spannende etappe, omdat het gisteren al een zware bergetappe was. Vandaag was er eerst een klim van de tweede categorie. 7 kilometer klimmen naar het skiplaatsje Roccarasso.
Roccarasso.
Roccarasso. Tim Wellens heeft hier ooit gewonnen. Net als Fausto Coppi.
Fausto Foppi.
Ik ben soms zo blij met jullie aanvullingen. Maakt het gewoon zoveel beter, zo'n verslag.
Sorry, Tim. Oude reus.
Daarna was er een stuk vlak. En dan volgt de spetterende laatste 45 kilometer. Eerst was er de eerste categorie Calasio. Een klim. En eigenlijk vlak daaraan zat nog een klim. Namelijk naar Campo Imperatore op de Gran Sasso. Dus dat is de beruchte steen van Italië. En dan zit je dus echt ver boven de boomgrens.
Waar schitterende plaatjes.
Ja.
Zo, ja.
Echt mooi, die Appenijnen.
Ja, zelfs mijn nichtje van 3, die zei, ze fietsen in de sneeuw.
Echt aanzichtkaartmateriaal was het.
Dus het was een beetje wisselvallig qua stijgingspercentages, deze beklimming.
Ja.
En het viel me op dat verdomd goed wegdek was voor een Giroberg. Want normaal moeten ze toch een beetje over wildroosters en dan vindpaadjes en dan een stukje...
Volgende week, hè, als ze de Cima Coppi gaan beklimmen, dat is over zo'n geitenpaadje.
Ja. Ja, dat is
dit was echt, dit was gewoon zo op.
Ja, maar goed, laten we het over de etappe hebben. Want zoals we mochten verwachten, was er een kopgroep. Ontstond er een kopgroep. En
ja, mijn eerste gedachte was, wat een slaapverwekkende kopgroep hebben ze uitgekozen.
Nou, laten we ze even opnoemen.
Allemaal?
Ja, toch wel?
Ja, Simone Andreetta. Davide Ballerini, Maxime Belkoff, Cesare Benedetti, Natanael Berhane.
Nathaniel, ja. Toch? Nathaniel.
Ik heb deze tweet gekopieerd van de Quickstep Twitter. Dus als die het fout hebben gedaan, is het hun schuld. Manuele Baol...
Zo professioneel, 50 afleveringen.
Niet lekker, jongens. Manuele Boaro, Gianluca Brambilla, Hugh Garthy, Michael Cherel, Jens de Buschere, Laurent Didier, Fausto Masnada, Alex Turin, Giovanni Visconti en Tim Wellens.
Nou, die laatste was makkelijk, hè, Tim?
Ja, godzijdank. Maar ja, die heeft dus wel een uitdaging van gemaakt deze berg, voor je. Waar die weg reed.
Nou ja, dus dat zal er een zijn waar hij weer bij zat. Het was jammer voor Geesink, want die had volgens mij ook gehoopt dat hij erbij zat. Want ik las op Twitter dat hij een half uur voordat de etappe was al vol aan het sprinten was op de rollers. Om warm te zijn en om in de ontsnapping mee te kunnen. Dat doen ze tegenwoordig. Al die jongens die in de vroege vlucht mee willen zitten, dat zie je dan altijd. Schijn je dan altijd van tevoren te kunnen zien als je een rondje langs alle bussen maakt. Want dan zijn er een paar die al super aan het opwarmen zijn. Zodat ze helemaal opgewarmd zijn voordat de etappe begint. En dat ze ook meteen zeg maar, op maximum snelheid kunnen koersen om die kopgroep te halen. En Geesink was daar dus een van de mannen die vandaag op het rooster stond voor Lotto Jumbo.
Zou Molly zo aan zijn informatie komen?
Vast wel ook, ja. Ze zal ongetwijfeld info krijgen. Ja, je bedoelt mijn tipgever.
Je cycling mall.
Als het gaat over weddenschappen. Ja, nee, die is volgens mij...
goed geïnformeerd.
Volgens mij krijgt hij wel dit soort tips door, ja. Okay, van mensen leuk. Die dan in de koers zitten. Ja. Van want die ploegen wijzen natuurlijk ook mensen aan die in de ontsnapping moeten zitten. En mensen die een dag rust moeten hebben. Dus ik vermoed wel, er is wel achter te komen. Wie de kandidaten zijn.
Maar waarom we dit lijstje even helemaal opnoemen, was dat er eigenlijk geen één van de mensen die je op kon schrijven van tevoren bij zat in het groepje.
Nee, ik zat te kijken van wie werd ik enthousiast. Dat was eigenlijk dus alleen Tim Wellens.
Nou, Bram Bila, leuk dat hij erbij zit. En die kopman.
Ja, maar goed, ja. Bram Bila. Dat er een Nederlander of een Belg bij zit. Nou goed, de bus.
Dat hebben wij toch ook in die voorbereiding besproken. Hij werd 8e in Kroatië. Bram Bila, ja, het is echt heel raar dat hij kopman is bij Trek. Trek heeft echt een heel matig team naar Italië gestuurd.
Misschien is Bram Bila heel leuk in de WhatsApp-groep. En ik denk ook dat ze eigenlijk Pantano willen voor zo'n ontsnapping als vandaag. Ja, maar die is gewoon gevallen en die zit niet lekker op zijn fiets. Hmm. Ja. Maar goed, ze kregen 8,5 minuut op een gegeven moment.
Heel behoorlijk. Ja, 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 heel behoorlijk.
Toen reed Bram Bila nog in het roze virtueel.
Ja, hij reed nog even het roze.
In 8,5 minuut is ook wel dat je zodanig groot dat je denkt, dit zou wel eens tot het einde kunnen duren, deze vlucht.
Nou, Yates zei na afloop, zei hij, het belang van hun was dat de afstand tot dat groepje niet te groot zou worden. Dus blijkbaar is 8,5 minuut acceptabel.
Want wilde hij de eindzege of de etappezege?
Ja, toen ze een strategie was, als de tijd met het verschil met het kopgroepje niet al te groot wordt, dan maken we kans op de dagzege. Dus dan gaan we daar ook voor. Dan wordt dat al een doel.
Oké. Okay. Want ik dacht even tijdens de etappe, ze laten hem gewoon rijden. Want het is Yates vindt het wel lekker dat Bram Bila het voor het roze pakt, net voor de rustdag. Even alle plichtplegingen tijdens de rustdag voor de helft minder, als je niet het roze draagt.
Ja.
En dan door. En Bram Bila is toch geen gevaar voor het algemeen klassement uiteindelijk, voor geen van die mannen. Maar kennelijk niet dus. Kennelijk vonden ze de dagzegen. Nou goed, achteraf goed gerekend, want een dagzegen is veel waard.
Ja.
Maar het was wel een gokje. Ik had het andersom ook begrepen.
Er was nog één noemenswaardig moment. Namelijk het incident met Fausto Masnada.
Ja.
Jonne, wat gebeurde daar?
Ja, ze gingen dat kopgroepje vooruit om de bergpunten op te rapen. En toen liep zijn ketting eraf of had een mechanisch probleem. Maar blijkbaar was er dus al besloten dat hij die bergpunten zou pakken. En toen, ja, twee man die duwden hem eigenlijk de berg op en over.
Ja.
Waardoor hij de bergpunten pakte, officieel. Maar ze hebben hem nou toch teruggefloten. Dus in plaats van 15 punten krijgt hij 1 punt,
ja,
geloof ik.
Ja, ja, nou meteen al floten ze hem terug.
Ja?
Want dat mag dus niet volgens het reglement.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Maar ja, dit soort reglementen zijn altijd bij de grote rondes altijd zeer rijkbaar. Want was toen, ik weet ook nog dat Froome de berg op rende. En
ja,
toen
stond
het reglement,
maar daar hebben wij ook schande van
op je fiets moest blijven zitten.
Nou ja, dat is dus een vergelijkbare situatie.
Ja.
Maar wel met iets meer... Die had iets meer impact gehad op de koers. Ik denk niet dat iemand morgen nog nadenkt over Fausto Masnada. Met alle respect. Ja. Maar dus hebben we meteen. Dus volgens de reglementen mag het dus niet. Je mag dus alleen, je moet dus zelfstandig de top bereiken. Ja. Ja, officieel mag je dus ook geen enkel duwtje krijgen. Dus op Alpe d'Huez en zo, al die Nederlanders zijn ook gewoon... die nemen grote risico's met onze jongens.
Dit was een financieel deeltje natuurlijk. Ze hadden gewoon afgesproken, jij mag die punten hebben. Dan krijg jij de premie. En, dus
ja.
Dit moest even geduwd.
Een gekke situatie in ieder geval.
Ja. En toen gingen Astana op kop rijden.
Ja, want
toen ik heb echt heel lang gekeken naar Astana die voorop reden in het peloton.
Ja.
En iedereen moest meedraaien. Jouw vriend Luis Leon Sanchez was ook fanatiek aan meedraaien.
Ja, die moet de hele tijd werken.
Alleen
hij had beter in de kopgroep kunnen zitten, zeg ik maar weer.
Alleen Kangert werd gespaard.
Ja, die en was, Lopez. Miguel Angel.
Ja, maar dat hij gespaard werd, heeft hem niet heel veel opgeleverd.
Ik weet, ik
hij is 17 minuten binnengekomen vandaag, Kangert.
Ja, ook Kangert.
Ja.
Maar ik denk dat ze Kangert hadden gespaard voor de laatste klim. En dat ze Lopez voor de dagzege hadden.
Ja, dat zou nog wel kunnen. Maar het is gek, want Kangert stond er gewoon nog wel prima voor. In het algemeen klassement.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk dat veel, als je naar de rituitslag kijkt, zijn veel mensen gewoon best wel... gesneuveld op de laatste berg. Die dan echt helemaal geparkeerd stonden.
Ja.
En daar was Kangert er blijkbaar eentje van. Maar wat zou de strategie van Astana zijn geweest? Dagzegen?
Of, je vraagstelling is eigenlijk al verkeerd, hè? Want jij gaat, jouw vraagstelling insinueert dat Astana een strategie had.
Ja, weer. Terwijl, strategie was weer, we gaan gewoon op kop rijden, we zien omdat wel. Het kan.
Ja, nou, ja, ja, ik vond het wederom vreemd dat ze niet gewoon iemand meesturen in de vlucht. Want dan zit je zoveel, dan kun je koers je zoveel makkelijker. Dan is toch ook, weet je, de kans dat je dan iemand nog tegenkomt op de laatste berg die nog voor je kan werken, is veel groter. Dus dat daar had, nou ja, goed.
Maar Sunweb zat ook niet in de vlucht. En, Scott, Mitchelton Scott ook niet.
Nee, klopt. Ja. Maar ja, die gebruiken een hele ploeg dan om de echte klasse mensen, mannen, te helpen. Terwijl, ik denk dat je toch inmiddels moet constateren dat Miguel Angel Lopez niet tot de top 3 favorieten hoort voor de eindzegen in deze Giro. Dus zou ik op een iets andere manier gaan koersen. En van Sunweb en van Mitchelton Scott kan ik me voorstellen dat je conservatiever gaat rijden, omdat je denkt, we hebben gewoon de twee voornaamste kanshebbers rijden in die ploegen. Maar Astana zou ik zeggen, als je wat wil, moet je aanvallender durven rijden. Nu hebben ze feitelijk gewoon het werk van Mitchelton Scott gedaan.
Dat vooral, dat vind ik het opvallend. Want ze zien dus wel in Lopez een rijder voor de top 5. Maar zie ik op zich ook wel. Hij staat wel op achterstand, maar het zou nog kunnen. Als hij een keer goed aanvalt of een topdag heeft, dan kan hij gewoon wel stijgen. Maar op deze manier soupeer je hele ploeg. En ja, Mitchelton Scott is echt de lachende derde. Die hebben natuurlijk een rammend sterke ploeg. Maar die hebben gewoon heel lang niks hoeven doen.
Nee, maar Astana is echt, weet je, je hebt die wielerwijsheid van je moet eerst het bochtje van een ander leeg eten en dan aan je eigen beginnen. Astana is echt, hier, alsjeblieft, eet mijn bochtje leeg. Dat is echt wat Astana's tactiek is. Om een antwoord op je vraag.
Ja, maar ze hebben niet...
De Kazachse keuken smaakte goed in ieder geval bij Mitchelton.
Ja, ze hebben wel meer mensen dan Luis Leon Sanchez die voor de dagzegen kunnen gaan.
Ja, ze hebben een hele goede ploeg. Dat maakt het zo vreemd. Dat maakt het zo jammer dat ze zo serviel zich laten slachten.
Maar ze hielden wel huis, want het was... Ik vind het toch altijd wel leuk. Dan begint echt het hoge berg als dan één voor één iedereen eraf waaiert.
Ja, de achterdeur stond open, ja. Dat was leuk om te zien.
Ja, dat is mooi. Maar wat ik het allermooist vond, en dat vond ik wel echt tof. Want soms, weet je nog die Tour de France? Ja, die is nu natuurlijk besmet van de Tour van Rasmussen. Ja. Dat ik ging dan altijd glimmen van trots als dan Bogert en Thomas Dekker op kop gingen rijden. En zo even gingen heersen aan de leiding van de... aan kop en dat je dan iedereen eraf zag rijden.
Ja,
als gevallen. Ja, dat was de Thomas Dekker van deze Giro heet Jack Hake. Die ging even lekker tekeer, zeg.
Die was aan het huishouden, ja. Dat was echt
dat was mooi.
Maar hij reed eerst Aru eraf.
Ja.
En daarna reed hij Froome eraf.
Ja. Ja.
Dat was echt gewoon best met knap. Het werk van Hake.
Als je dat voorspeld had, dan had iedereen je uitgelachen voor de Giro. Jack Hake, Froome en Aru eraf zou rijden.
Ja, ongelooflijk.
Ja, Aru was eigenlijk, reed eigenlijk tot dusver een tamelijk anonieme Giro. Dus hij kon dat, nou ja, ze altijd zeg maar redelijk schade beperkt weten te houden. Maar we zagen eigenlijk al wel, dit is nog niet een Aru in topvorm. En voor Froome gold eigenlijk hetzelfde. Ook iemand die ook redelijk de schade beperkt wist te houden, ondanks een val in de proloog. Maar je ziet dan toch bij zo'n etappe, of na zo'n weekend, weet je, twee grote zware etappes achter elkaar. Ja, dan zijn de benen wel, die beginnen wel veel pijn te doen bij dat soort gasten. Dus gisteren werd ook wel voorspeld vanochtend en gisteravond in alle voorbeschouwingen, dat dit wel de etappe zou zijn waarop je zou zien dat er een aantal favorieten de Giro zouden gaan verliezen.
Ja. Bijltjesdag.
Nou ja, Aru en Froome. Kijk, we zitten aan het einde van de eerste week, maar god, zo hadden ze er niet voor willen staan na week 1.
Heel even voor de administratie, alle Astana's waren hier inmiddels ook weg.
Ja. Ja, precies.
Hake is natuurlijk van Mitchelton Scott.
Ja,
precies, ja.
Ja, maar het was... Maar Froome, verbaast het jullie?
Nou, het verbaast me, want het is Chris Froome. En Chris Froome, daar denk je altijd van, dat is de man to beat. Maar er waren natuurlijk genoeg aanwijzingen voor deze Giro, dat hij niet zo top was als hij ooit geweest is.
Ja, maar dat waren voor de Tour van vorig jaar, dacht ik ook. Poeh. Ja. Hij reed een slecht voorseizoen. De Tireno en de Dauphiné was hij allemaal niet scherp. Gewoon niet goed eigenlijk. En nu, Tour of the Alps was hij oké. Maar waren er een aantal jongens die echt wel beter waren. En nu dacht ik van, kan er eigenlijk wel doorheen komen. Laat het maar even zien. Maar uiteindelijk valt het wel heel...
Bij tegen, Sky, bij Sky zeiden ze dat, dat ze wellicht toch hebben onderschat wat de gevolgen van die valpartij waren in de proloog. Dat toch meer impact heeft gehad dan zij dachten. En dat hij daardoor in ieder geval vertraging oploopt, zeg maar, met het weer in vorm komen.
Oké, maar dan is hij dus goed in de vierde week.
Ja, precies.
De derde week was het plan.
Ja, je kunt niet zo lang...
Met al die trainingen.
Zo lang kun je niet wachten.
Maar ik vind het toch een treurig beeld. Ik weet niet. Ik word er toch verdrietig van als ik Froome eraf zie gaan. Het is een beetje een soort van...
Ja, hij buigt zijn hoofd zo mooi. Hè? Hij kan wel...
kan leiden.
Hij kan wel dramatisch.
Met het koffiemolentje. Het ziet er ook niet uit.
Nee.
Hij heeft echt een houthakkerstijl.
Ja, maar dan wordt het echt... Als hij top is en hij rijdt iedereen eraf... dan is het soort van, denk je, hij heeft een soort van nieuwe innovatie in het wielrennen. En als hij het... Met zijn gekke stijltje en met zijn armpjes breed en dat soort dingen allemaal. Maar als hij aan het lijden is, dan ziet het er echt amateuristisch uit. Maar Aru is natuurlijk eigenlijk nog, de grote Italiaan, het grote Italiaans talent dat er doorheen zakt in de Giro. Dat is natuurlijk ook not a pretty sight.
Ja, je zou van Froome wel een beetje kunnen zeggen dat hij al een tijdje lang niet zo lekker rijdt. Maar dat kan je van Aru toch niet zeggen.
Aru was vorig jaar in de Tour de eerste twee weken goed.
Ja.
Maar daarna stortte hij ook in.
Ja,
ik vind hem eerlijk gezegd een beetje overschat. Ik weet dat hij veel fans heeft, omdat hij wel aanvallend durft te koersen. Maar hij heeft de Vuelta gewonnen, dat moeten we hem ook nageven. Maar
wel overschat.
Ja, nee, tuurlijk niet. Nee. Dan word je natuurlijk niet overschat. Maar ik zie in hem gewoon niet... Ja. Iemand die de Giro Tour of misschien nog een keer de Vuelta wint, maar echt, ik denk het eigenlijk niet.
Nou, volgens mij is het een jongen die wel de Giro of de Tour of de Vuelta een keer kan winnen. Alleen wat hem natuurlijk...
Ja, dat heeft hij dus gedaan, maar...
Ja, wat gezegd wordt over Aru was natuurlijk dat hij, zeg maar, met Dumoulin degene is die de komende jaren de Grand Tours gaat overheersen.
Dat zou lekker zijn, want dan heeft Dumoulin het...
Ja, nou ja, er komen wel weer anderen voor in de plaats, denk ik dan. Ja. Maar het is in ieder geval, laten we zeggen, er zijn weinig indicaties dat Aru de oeuvre renner is die hij is.
Ja.
Of waarvan gezegd wordt dat hij die is.
Terwijl het toch wel een van mijn favorieten is door zijn zeer spectaculaire manier van demareren. Gelijk naar de andere kant, dus super als fiets sleuren.
Ja.
Altijd denkbeeldig met allemaal trompetten op de achtergrond. En dan zijn mond echt zo ver open dat hij het asfalt raakt. Ja, ik vind het een mooie renner.
Ja, en dan vervolgens 30 meter later wordt hij voorbij gefietst. Ja, nee,
een beetje
ja,
zoals Lopez demareert, deze Giro.
Jongens, laten we even terug naar de berg gaan.
Ja.
Want we zitten nog 4 kilometer voor de Jack Hake rijdt op kop. Aru en Froome waaien eraf. Dat is natuurlijk, je ziet Dumoulin op dat moment ook kijken. Met name naar Froome, van wat gebeurt daar? En zie ik het goed? Dat is eigenlijk normaal gesproken zou je zeggen, als je de macht hebt en je dan ga je. Hè, want dan kun je echt schade toebrengen aan Froome. Maar die had hij toch niet echt, Dumoulin. En er was eigenlijk een soort van, een soort wapenstilstand leek het, zeg maar. De grote mannen die bleven gewoon op tempo doorrijden. Je wist ook dat er nog wel wat zware kilometers zouden komen. Dus dat ze wel prima slim zou zijn om even te wachten. We zagen wat demarages. Ciccone ging.
Madonna ging.
Ja.
Pino ging.
Ja.
Lopez ging. Pozzo
ging nog eventjes.
Dr. Pozzo, altijd ja, leuk.
Pozzo ging volgens mij... Pozzo had de timing het beste eigenlijk. Maar die had net niet de punch om het af te maken.
Nee, degene die de punch wel had, die hield zijn benen stil. Want ik begrijp echt niet dat Yates en Chavez... die hadden echt mensen op veel grotere achterstand kunnen rijden vandaag... Ja. Als ze eerder waren gegaan.
Ja, nou ja, Yates... Ik denk dat Yates dacht, ik ga voor de dag zegen.
Ja.
En je zag hem wel... Ik vond het wel ijzersterk al, want die mannen reden allemaal op de limiet. En je zag ze allemaal lijden in het wiel van Pozzo Vivo. Behalve Yates, die zat eigenlijk nog vrij makkelijk.
Ik wou net zeggen, dat je zag het aankomen.
Je zag als een soort roofdier zat hij te azen op het moment dat hij los mocht. En dat is dan toch de kracht van Yates, dat hij dan op zo'n moment nog echt de punch heeft om zo'n wedstrijd te winnen.
Ook zelfverzekerd, hè, met zoveel. Dus hij hoefde niet die gaatjes die vielen, ging hij niet paniekerig dichtrijden.
Nee, Yates rijdt momenteel met de zelfverzekerdheid van Tom Dumoulin in de tweede week Giro vorig jaar. Een soort van dat je denkt van, ja, het is gewoon, alles zit mee, alles lukt. Het is jouw moment, zeg maar. Je bent de beste in koers en dat voelt iedereen.
Hij is voor mij ook wel echt topfavoriet, hoor, momenteel. Ik snap dat Dumoulin veel kan goedmaken in een tijdrit. Maar Yates heeft gewoon over.
Wacht, laten we even voordat we vooruitkijken naar de rest. Even de etappe afmaken. Want we zagen ja, op dit moment zagen Dumoulin een beetje lossen. Je kreeg een kopgroepje met Yates, Pozzo, Chaves, Carapaz en Pinot. Aan het einde.
Carapaz.
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 Carapaz. Ja, Carapaz. Richie.
Carapaz vind ik ook wel prima. Richie Carapaz.
Ze noemen hem Richie in zijn groep, in zijn ploeg.
Dus, in de appgroep.
Ja. Richie.
Dus laat hem maar Richie noemen. En Yates rijdt weg aan het einde. En door de bonificatie pakt hij 22 seconden.
Ja.
Op Dumoulin.
Op Dumoulin.
Ja, 10 seconden van de bonificatie en 12 seconden in de etappe.
Viel me eigenlijk nog mee hoor, uiteindelijk. Oh,
ja. Keurig perit gehouden van Dumoulin.
En Dumoulin zegt ook na afloop, de benen zijn niet super, zijn ook niet slecht.
Mm-hmm.
Dat zegt hij tot nu toe elke keer. Het is wel een beetje de vraag dan wanneer de benen wel goed gaan zijn. Het is te hopen dat het dat die tweede week gaat gebeuren. Maar voorlopig vind ik Yates echt wel heel indrukwekkend.
Ja, maar ik had wel het gevoel dat Yates en Chaves zoveel beter waren. Dan kun je beter op zo'n hele lange klim als vandaag. 45 kilometer voor de finish begonnen ze met klimmen, hè, naar de slotklim. Hadden ze hem eigenlijk meer op hem moeten pakken. Want dat is gewoon zoveel gelegenheid, krijg je daar niet meer voor.
Op Dumoulin.
Ja, op Dumoulin. Want er komen nog een heleboel finishers bergop. En er zijn nog een heleboel bergritten. Maar een bergrit die zo lang is, waar je Dumoulin echt pijn kan doen. Omdat hij in de klim zoals deze verandert het stijgingspercentage de hele tijd. Dus daar leent zich heel goed voor wegspringen en demareren. Maar ja, ze reden met z'n allen naar boven. Tot 4 kilometer voor de finish zaten ze met z'n allen bij elkaar.
Ja. Ja, het was dus, even de uitslag of de belangrijkste dingen. Dus Yates wint dus. Pinot en Chaves zaten dus super dicht. Kwamen dus in dezelfde tijd over de streep. Dus,
Pinot dus, ook goed, hè?
Ja, dus, ja, Mitchelton Scott rijdt dus gewoon weer 1 en 3. Dan Pozzo Vivo en Carapaz op 4 seconden, 10 seconden voor Formolo. En dan Bennett, Dumoulin, Lopez en 12. En dat was eigenlijk de top. En als je dan naar zeg maar de andere favorieten vooraf kijkt, Woods wordt 12e op 36 seconden. Ging er ook al eigenlijk te vroeg af. Maar ja, de shock zit toch wel bij Aru en Froome. Dus Froome wordt hier 23e. Dat is echt bedroevend. Wat ik echt het sneuste beeld vond, was dat... het was dus een groepje waarin Poels was teruggekomen. En die andere knecht van Team Sky?
Henao?
Ja, Henao, ja. En die moest hij dus gewoon laten, lopen.
Ja.
En dat was wel een beetje treurig, hoor. En Aru wordt zelfs 24e op 1:14. Dus ja, uiteindelijk, het is meer dan een minuut. Maar zeg maar voor het moment dat ze eraf gingen, vind ik dat ze de schade ook nog redelijk beperkt hebben weten te houden. Want het had echt nog veel meer kunnen zijn. Maar ja, het is wel weer een minuut. Op een etappe waar je zou verwachten of waar in ieder geval Aru een minuut had moeten winnen om kans te maken op de eindzege. Dus die kunnen we sowieso wel wegstrepen, denk ik.
Ja, ja, qua beltjesdag.
Ja,
precies. Froome en Aru. En misschien zijn er nog wel een paar andere die in aanmerking komen voor beltjesdag. Ik bedoel, Betancourt zat er ook niet goed bij vandaag. Dat wordt gewoon wordt voor etappes gaan voor hem.
Ja, maar dat is toch nooit echt iemand voor het klassement geweest?
Ik denk dat hij wel op top 5 hoopte eigenlijk.
Echt? Ja, ja, misschien zelf.
En ja, Brambilla? Wat denken jullie van Brambilla?
Die ja, heeft gewoon Brambilla werd 8e in Kroatië. Die had ik weken van tevoren afgeschreven. En hoe heet die? Betancourt ook. Hij was een paar jaar geleden heel goed. Groot talent. Daarna is er nooit meer uitgekomen omdat hij volgens mij elke avond naar de Kentucky Fried Chicken gaat. En hij is gewoon vaak te dik en daardoor te slap. Hij maakte nu een goede indruk, maar top 5. Hij heeft toch nog nooit top 10 gereden in een grote ronde, of ben ik nog gek?
Volgens mij één keer ook in de Giro, toch?
Ik zou het niet weten. Een mooie luisteraarsvraag.
Voor de ja, heeft Betancourt ooit top 10 gereden in een grote ronde? Ik zeg van niet.
En Mijntjes heeft ook niet de Giro van zijn leven. Laten we het zo zeggen.
Maar het zou me niet verbazen als je dan aan het eind van de drie weken kijkt, dat hij wel weer 8e is geworden. Ja.
Verrassend genoeg. Er gaan natuurlijk ook nog heel veel uitvallen en zo tussen uitvallen. Dus
dat zou vet zijn dat iedereen die tussen de 8e plek en de eindplek van Louis Mijntjes staat, dat hij valt. Ja. Dat hij toch 8e wordt.
Laten we even vooruitkijken. Dus morgen is er dus een rustdag. Dinsdag, woensdag en donderdag, er gebeurt wel wat. Dinsdag een rit met een vroege beklimming. Woensdag rijden we door Toscane. Donderdag sprinten op Imola.
Is dinsdag start bergop?
Ja.
Oh, leuk.
Ja.
Dat kan wel tot spektakel leiden.
Ja, en woensdag in Toscane is zo'n punch finish. Zo'n
ja, die woensdag is woensdag etappe is dus een eerbetoon aan...
Scarponi.
Ja, ah, ja, want daar rijden ze dus door zijn woonplaats.
Oh, mooi.
Ja, ze starten overigens in Assisi.
Laten we hopen dat dan...
van de vogeltjes.
Ja, en laten we hopen dat die papegaai van Scarponi dan...
zich even laat zien.
Even laat zien. Dat zou wel heel mooi zijn.
Ja.
Oh, dat is mooi.
Maar die vond het mooi...
Sentimenteel. Hij had alleen één keer een filmpje, toch? Met een papegaai op zijn schouder.
Nee, er was een papegaai uit de buurt... Die was van een oude man daar in de buurt. En die reed vaak mee op zijn helm of op zijn schouder op trainingsritjes.
Oh ja.
Dus dan kwam hij aan en dan riep je hem en dan kwam hij. En dan rees hij een stuk.
Ja, en het mooiste detail was natuurlijk dat de papegaai Astana kleuren had.
Ja, dat is trouwens waar, ja.
Maar, de parcoursbouwers van de Giro hebben al veel kritiek gehad... omdat ze in Israël gestart zijn... En het Sicilië ook niet alles was. En dat er door de tunnels gingen racen. En dat soort de donkere tunnels gingen racen.
De donkere tunnels, ja, is toch ook leuk.
Ja, maar ik moet zeggen, het contrast tussen de donderdag... namelijk het sprinten op Imola, het Ferrari-circuit... en vrijdag daar zit nog één dag tussen. Ik wou zeggen, het contrast tussen sprinten op het Ferrari-circuit... en dan vervolgens de Montezoncolan, zeg maar... is wel vind ik wel mooi gekozen, hoor. Soort het ene uiterste naar het andere uiterste.
Ik denk echt dat Zonkerland, zo hebben ze het ook gepland natuurlijk... maar echt het moment suprem gaat worden. Want dat is echt het moment waarop je tijd op Dumoulin kan gaan pakken.
Ja,
als je het goed doet. Maar dan moet je dus wel een keer vroeg gaan aanvallen... en dan moet je niet wachten tot de laatste kilometer.
Ja, maar ik vrees ook wel weer een beetje voor woensdag. Een klein, met zo'n punch.
Ja.
Als Yates daar ook weer 10, 15 seconden pakt... omdat Dumoulin niet die punch heeft momenteel. Ja, dan wordt het toch echt zorgelijk als Dumoulin-fan. Hè? Als Yates-fan sta ik dan op de banken.
Maar misschien moeten we even, want het was wel leuk. Willem, jij suggereerde, laten we even terugkijken naar waar we naar uitkeken... in deze, mm-hmm. naar deze Giro tijdens de voorbeschouwing. En ik had het toen, ik had het over de klimmers versus de tijdrijders. Zou natuurlijk wel een mooie, een mooie strijd is gaan te ontwikkelen is als Yates de hele tijd kleine beetjes gaat pakken op Dumoulin. Ja. Dat zijn ze met z'n allen tegen Dumoulin eigenlijk aan het rijden. Zo, die zag er trouwens vandaag chagrijnig uit, Dumoulin. Die keek de hele tijd super nors op zijn fiets.
Ja, dat zou ik ook zeggen.
Hij was gewoon aan het afzien.
Ja,
dat is waar.
Maar je kan natuurlijk de rekensom maken. Je kan denken van, 20 seconden pakte Dumoulin op Yates tijdens de openingstijdrit van 10 kilometer. Dan is straks de volgende tijdrit is 3,5 keer zo lang. Dus kan je 3,5 keer 20 seconden doen. En dan kan je een beetje uitrekenen wat de marge is die... Mm-hmm.
Yates zelf ging uit van de 2 minuten.
Ja, want ik denk ook dat hoe langer de tijdrit is... hoe sneller dat verschil oploopt. Uiteindelijk. Dus dat, misschien is het uiteindelijk langer dan 2 minuten.
Ja, nou ja. Uiteindelijk vond ik de tijdrit van Yates ver boven verwachting.
Ja.
Voor het eerst dat hij top 10 reed in een tijdrit. In de grote ronde althans. En hij maakt tijdens de koers ook zo'n goede indruk... dat... Ik verwacht eigenlijk dat die rekensom juist een beetje zijn kant op gaat vallen.
Nee, daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee, ik denk, nee, want deze, ik volgens mij, leuk voor Simon Yates, maar dat was natuurlijk 9,7 kilometer. Met ook nog eens een heuvel aan het einde, zeg maar, die hem goed lag. Die ronde rond het Gardameer is gewoon zo'n beetje plat. En is echt, dat is echt voor de grote motoren. Dus daar ga je, daar moet hij het, weet je wat, daar ga je Jos van Emden en Tony Martin en zo. Dat soort jongens, die gaan daar het goed doen. En Dumoulin dus. En ik denk niet, ik denk eerlijk gezegd dat hij met 2 minuten aardig in de richting zit. Wat hij moet goed maken. Het zou me verbazen als hij het beter doet dan dat. En met de vergelijking lijkt me meer eerder... Wat is het, Pinot vorig jaar in de Tour? Bardet.
Ja. Ja.
Die zakte er ook een beetje doorheen. En dat is, ik denk eerlijk gezegd, als je hij heeft wel heel veel gezet om een betere klimmer te worden, Yates. En dat is volgens mij heel erg goed gelukt. Maar ik ben benieuwd hoeveel hij op tijdrijden heeft getraind. Het verbaasde mij ook dat hij het goed deed in de proloog. Maar dat was ook in vergelijking met een heleboel anderen die het heel slecht deden. Ja, en ik denk gewoon dat die Gardameer, dat is echt Dumoulin country. Dus dan, ja, ik alleen al voor je eigen zelfvertrouwen zou ik zeggen, je hebt gewoon echt dik boven de 2 minuten nodig om daar met een gerust gevoel te staan.
Maar ja, Dumoulin staat nu al 38 seconden achter, hè?
Ja, nou ja, ja. Nou, ik dus vond het moet eigenlijk, hij nog 1,5 minuut.
Eigenlijk was het vandaag helemaal niet zo'n slechte dag, hoor, voor Dumoulin. Want hij zei zelf van, ja, ik kan tijdens deze Giro gewoon niet met die echte springveren mee. Zoals Yates en potentieel ook Lopez. Mm. Maar ik neem aan dat hier Chavez bedoelde. Maar dit is ontzettend goed gedaan. Want ik twijfelde van tevoren of hij het stand zou kunnen houden tijdens ritten als dit. Tegen echte aanvallen van echte klimmers. En dat heeft hij eigenlijk heel behoorlijk gedaan. Sterker nog, hij finishte samen met Lopez. Dus dat betekent dat hij eigenlijk met zo'n springveer wel gewoon meekomt.
Ja, maar hij finisht dan ook wel weer achter Pinot.
Ja.
Pinot heeft hij vorig jaar gewoon helemaal aan gort gereden. Ook in de bergen. Pas toen Pinot op achterstand reed, toen lieten ze hem een beetje gaan. Maar eigenlijk was Pinot...
Nou, dat is niet helemaal waar. Pinot heeft hem wel echt maar afgereden vorig jaar tijdens de Giro. En niet omdat Dumoulin toen dacht, ik laat hem gaan. Dat was ook omdat Dumoulin op een gegeven moment niet tegen Pinot en Nibali en Quintana niet meer op kon. Die gingen demareren.
Kijk, we proberen natuurlijk ook een beetje argumenten te vinden waarom het allemaal nog goed komt met Dumoulin. Dus argument 1 is volgens mij dat ik zou zeggen dat als je van tevoren had gezegd Dumoulin staat derde. En hij heeft de 38 seconden achterstand op Simon Yates, zeg maar, na week 1. Ik denk dat we daar allemaal van tevoren voor hadden getekend, dat zo zou gaan. Het probleem is heet niet alleen Simon Yates, het is dat ze 1 en 2 staan. Dus dat je Yates en Chavez allebei hebt. En dat het natuurlijk Mitchelton en Scott in de unieke positie zet, dat je ze allebei kunt uitspelen. En dat is natuurlijk zeker straks in de bergetappes die nog komen gaan, is dat natuurlijk wel echt een wapen. Als je daar slim, en Mitchelton heeft bewezen dat ze slim tactisch kunnen rijden. Kijk, doet me een beetje denken aan Dumoulin in zijn dramatische Vuelta. Toen hij door Aru en Nibali vakkundig werd gesloopt. Die toen allebei bij Astana reden. Ja, ik moet zeggen dat ik wil nog wel graag nog iets meer zien van de rest van Sunweb, zeg maar. Of ze ook bijvoorbeeld in die etappe rondom de Zonkolan meer kunnen betekenen. Want Vervaken heb ik eigenlijk nog amper gezien.
Ten Dam was wel goed vandaag.
Ja, die reed lang mee.
Heel lang.
Ome rijdt goed.
Ome rijdt ook gewoon goed. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij gewoon geen slechte ploeg.
Nee, maar het is niet maar Mitchelton Scott en Astana hebben een betere
Ja, die hebben gewoon een supersterke ploeg.
Ja.
Astana heeft alleen dus inderdaad niemand die de ploeg aanvoert. Maar Mitchelton Scott, ja, die hebben echt een heel sterke ploeg met ook 2 echte toppers. Chavez in een 3-weekse koers is gewoon echt wereldtop.
Ja.
En dat is Omen nog niet.
Nee. En het gevaar, maar wat er wel, dus nog een andere, kijk, wat Dumoulin, wat hem zelfvertrouwen moet geven, is dat hij anders dan Simon Yates heeft bewezen dat hij het 3 weken achter elkaar kan. En dat is natuurlijk, dus we hadden het de vorige keer volgens mij over Yates, zo'n klassieke renner die dan de ene dag heel goed is en dan de volgende dag een terugslag krijgt. Ja, ik moet het nog zien of hij het 3 weken lang kan, dit. Het lijkt alsof hij echt topvorm heeft nu. En daar maakt hij heel goed gebruik van, volgens mij. Maar ja, de Giro is nog 2 weken, jongens. Dat is nog lang, hoor. We moeten nog...
Rome is nog ver. Ja. Ik hoorde hem aankomen, ik denk. Ik kop hem maar even.
Ja, mooie opbouw. Dan zie je toch dat jullie al 50 afleveringen achter de rug hebben. Want ik dacht, wat gebeurt er nou?
Waar willen ze
nog
heen?
2 weken? Maar hoe ver moeten we nog?
Jouw waar we naar uitkijken dingetje van de grote voorbeschouwing was Dumoulin versus Froome.
Ja.
Hoeveel staat het?
Is die strijd beslist?
Ja.
Oké.
Okay. Froome gaat niet meer terugkomen, denk je?
Nee. Ben ik wel.
Denk je dat hij de Giro uit gaat rijden?
Nee. Ik denk dat hij ermee nokt.
Ze vroeg aan Wout Poels, hoorde ik de AD-commentator, die zei tegen hem, gaan geruchten dat hij morgen naar huis gaat.
Ja. Echt?
Ik weet niet of hij daarmee bedoelde een dagje. Of dat hij...
Even met de helikopter.
Wat ja, valt er... helikopter. Ja, je zou zeggen...
Met de gondola.
Ja, nou, naar Monaco.
Kijk, als je nu uitstapt, dan zou je zeggen, dan heb je nog, wat is het, nog 6 weken, of nee, wat langer, 6 weken, om je warm te rijden voor de Tour en goed klaar te maken voor de Tour.
Nou, dat is juli, hè? Dus ja, nog langer.
Ja, ja, zes, zeven weken ja, heb je dan. Terwijl als je hem, als je hem uitrijdt, wat valt er te winnen voor Froome om met hem met uitrijden?
Helemaal niets.
Ja, of in vorm komen. Kijk, het is natuurlijk wel een beetje zoals vorig jaar met Quintana.
Die ja, maar dan kan je toch beter de Dauphiné of Zwitserland gaan rijden.
Ja, en dat hij nu al een beetje meters heeft gemaakt.
Ja, hij heeft nu dan gewoon 1,5 week op wedstrijd hardheid getraind. En ja, dus er valt weinig te winnen voor hem. Het is ook, ik vind het ook niet het type die voor een 7e plek gaat rijden.
Nee.
Dat is hij ook gewoon niet. Dat hebben we vorig jaar gezien in de Dauphiné. Toen kon hij ook niet meer winnen. Toen ging hij wel nog aanvallen. Toen ging zijn vriend Richie Poort nog eventjes achteruit rijden.
Als je dus even de hypothetisch. Dus als je naar huis gaat, kun je het beter nu doen. Want,
ja,
want
zeker.
Morgen is rustdag. En daarna komen de 3 etappes waar hij niks te winnen heeft.
Ja, daarom. Daar komt het waarschijnlijk vanaf.
En dan komt Zonkolan. En daar zijn heel veel mannen beter dan hij. Dus als je bijvoorbeeld een jongen als Poels vrijgeleide wil geven op de Zonkolan, dan moet je dus Froome eruit halen.
Ja, dat zou ik ook wel doen.
Ja. Oké, okay, nou interessant. Dus dat zou wel eens beslist kunnen zijn. En jouw waar je naar uitkijkt was de klimmers versus de tijdrijders.
Ja,
nou
ja
je wordt er je wenken bediend.
We hebben het net al een beetje over gehad natuurlijk.
Ja. En jij keek uit naar Team Lotto Jumbo. Dat was eigenlijk wel. Hoe gaat daarmee?
Nou, ik ben best tevreden. Nou ja, goed, het openingsweekend was natuurlijk... Ik had gedacht, was een beetje mazzel, staan we al op twee zegens. Dat werden er 0. Nee. Maar Bataillin heeft natuurlijk een hele mooie etappe gewonnen. Dus dat was al, dat, daarmee ben je eigenlijk met voor een ploeg als Lotto Jumbo...
Gisteren ook alweer 4e en hij was al een keer 3e. Ik vind het echt indrukwekkend wat hij doet.
Hij is goed, hè?
Hij is echt goed.
Ja. Ja, en
dat zeg ik niet alleen omdat ik geld heb gewonnen door hem.
Ik werd ook... van Koen Bouwman werd ik ook heel vrolijk.
Laatste kilometertje.
Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Maar het is ook gewoon leuk dat zo'n jongen...
Hoe oud is hij? 21?
Nee, hij is wel iets ouder.
Iets ouder, hè?
Ja, 24 volgens mij. Maar hij is...
Ja, leuk.
Het is toch leuk. Ja, weer zo'n jongen die... Weet je, ook de eerste keer dat we serieus van hem horen. Volgens mij heeft hij de Vuelta vorig jaar gereden. En dit is dan zijn tweede grote ronde. Maar het is niet niks om in zo'n ontsnapping mee te zitten. Met echt behoorlijke namen. En, en dan gewoon als enige over te blijven.
Ja.
Dat was gewoon knap. Dus hij reed supergoed.
Dat is ontzettend leuk om te zien.
En, ik heb nog wel hoop hoor. Ik denk dat er nog wel meer in het vat zit. George Bennett rijdt gewoon keurig mee.
Top 10 momenteel, 7e. Maar had ik eerlijk gezegd ook wel verwacht.
En heeft gewoon volgens mij blik op top 5 in het eindklassement.
Ja, hij heeft ook wel een heel matige tijdrit, hè?
Ja, maar ja, dat is waar. Maar ik vond hem tot nu toe vrij makkelijk mee kunnen. En zeker van zijn tijdrit moet hij het niet hebben. En is Lotto Jumbo is ook niet echt een ploeg om...
Klopt, maar er zijn wel...
Maar ik mag toch hopen dat Jos van Endo een paar dingen heeft uitgelegd over hoe je...
Ja, maar uitleggen is wat anders dan dat je het ook daadwerkelijk kan.
Ja.
Ik zie wel 5, 6 man die sterker zijn dan hij. Maar het kan natuurlijk... Hij kan natuurlijk gewoon wel top 5 rijden.
En Geesink is toch ook gewoon...
De Gizza.
Ja, hij is in ieder geval... hij is assertief aan het koersen. Zo zien we hem graag. En het blijft jammer, vind ik.
Hij is goed op de rollers.
Ja. Ja, hij zat er laatst goed bij.
Zeker.
Je kunt niet altijd in zijn ontsnapping zitten. En ik vermoed dat hij geeft aan dat hij in ieder geval ambitieus is.
Hij is heel gretig.
Ik heb nog even gezocht naar een reactie van hem vandaag. Maar die kon ik niet vinden. Ik denk dat hij gewoon de slag gemist heeft.
Yeah.
Dat hij vandaag gewoon mee had willen zitten.
Yeah.
Maar je gokt toch ook een beetje volgens mij bij zo'n vroege ontsnapping. Van zijn dit mensen met wie ik naar het einde kan rijden?
Ja, dat waren ze allemaal niet.
Dat deze groep niet echt. Dus misschien was het een goede beslissing.
Nou, hoe bedoel je dat?
Tijdens zo'n vroege ontsnapping, dan kijk je ook een beetje wie zit er in dit groepje wat ontstaat. Is het slim om daarbij aan te haken?
Ja.
Al gaat het maar om één bekend gezicht waarvan je denkt, nou, daarmee kan ik wel naar de finish rijden.
Ja, maar op zich waren het allemaal, het waren geen, dacht juist, eigenlijk was het een ideale groep voor Geesink om in te zitten. Want je bent gegarandeerd de beste klimmer, zeg maar, in deze groep. Dus dan word je afgezet met 6 minuten voorsprong aan de voet van de klim. En dan kun jij het afmaken.
Ja.
zou ik zeggen.
Ja, maar ja. Zo, ja,
ja, ik denk gewoon dat het is natuurlijk gewoon super moeilijk om in zo'n groep te komen. Want je kunt niet op elke, je kunt niet elke. Het is wel eens leuk om ook een keer een renner te, een breakaway renner te interviewen en te vragen hoe je dat nou eigenlijk doet, weet je, waar je dan op let om in die eerste, om die eerste vroege vlucht te zitten.
Moet een keer naar Jackie Durand, moeten we
ja, bijvoorbeeld. Ja, lijkt me hartstikke goed. Hey, de voorspelbokaal moeten maar eens naartoe, toch?
Ja, van vandaag.
Moet dat?
Ja.
Willem, Jonne, wie had jij? Laten we daarmee beginnen.
Genier.
Nou, ik vond creatieve keuze.
Dank je wel.
Doe ze point voor creativiteit. Nul voor resultaat, ja.
Ik denk ook dat het komt omdat hij nog een beetje op een klassement aast. Niet om mezelf helemaal vrij te pleiten, maar hij staat top 20.
Ja.
En ja, hij gaat gewoon...
Werd vandaag ook 19.
Ja, hij probeert langzaamaan richting die top 10 te stiefelen.
Hij zat met Sam Omen, hè, vandaag.
Ja.
Is dat ja, de Heimar Zubeldia Award? Wordt dat dan toch altijd genoemd?
Ja. Stiekem richting
je
de top
10. Stiekem de top 10 in
Die is nog nooit in beeld geweest. Dat was het geheim van Zubeldia. Niemand weet of hij echt mee heeft gereden. Maar dook steeds op in uitslagen.
Maar jouw Jarlinson Pantano deed het zo mogelijk nog slechter.
Ja. Ja. Maar ja, hij is ook hij is gevallen. Maar ik stuurde neer, jij vroeg aan mij wie gok je voor vandaag. Toen zei ik Pantano en toen dacht ik er 1 minuut over na. En toen zei ik, nee, Pino.
Ja, toen was de rode lamp al aan en zaten we al in de opname.
Ja, precies.
Ja.
En je bent heel streng hè, als het om anderen gaat.
Ja, ja. Het is gewoon belangrijk dat je grenzen stelt, heb ik geleerd.
Maar je had hem wel goed, toch, vandaag, Willem?
Ik had Pozzo Vivo, dus ik zat er in ieder geval van ons weer dichterbij. Met de vierde plek. Maar ja, bijna is niks, hè, uiteindelijk. Nee, maar er waren wel mensen die het goed hadden. In ieder geval 3. Ilko C, waarvan ik niet denk dat C zijn achternaam is, maar gewoon een Facebooknaam. Maar hij zal vast Ilko heten. Marion Brobbel had het goed. En Martijn ten Kaat. En die laatste, die wint de voorspelbokaal vandaag.
Gekozen door ons notaris.
Martijn ten Kaat, ja. Gefeliciteerd. Nou, van harte,
Martijn.
Dus je wint een boek van Atlas Contact. En ik denk dat het de Kleine Heine wordt.
Gefeliciteerd, ouwe reus.
Een heel pakket gekregen van...
Nog steeds niet opengemaakt, het pakket.
Nee, maar ik weet wel ongeveer wat erin zit. Het is een soort,
mag ik er dan ook een? Een Kleine Heine?
Als er 2 in zitten, mag jij de andere Kleine Heine.
Lekker.
En anders mag je een ander boek uitzoeken. Okay, maar we hebben dus weer een heel nieuw pakket gehad... met allemaal nieuwe boeken uit het wielerfonds van Atlas Contact. Dus ik ga een mooie uitzoeken voor Martijn den Kaat. Laten we het zo afspreken.
Nou, de volgende voorspelbokaal gaat over... De Zonkolan, want wij zijn er zaterdag weer. We moesten ook wel even de mensen even rust geven, hoor.
Waar
zat op zo'n hoog publicatieschema en lange afleveringen.
Ja, ik was helemaal gestrest, joh.
Ja, de Zonkolan is dus 186 kilometer aanstaande zaterdag... van San Vito al Tagliamento naar de Monte Zonkolan. Met een Louis-stijl slotakkoord. Zijn dat jouw woorden, Louis-stijl?
Nee.
Heb je weer Twitterbericht van Quickstep?
Nee, dit is van wieleretappe, van touretappe.nl.
Ah, daar moet je niet naartoe. Dat is echt een waardeloze website. Mag ik dat zeggen? On-air?
Ze hebben in ieder geval plaatjes.
Ja, ze hebben alle plaatjes altijd.
Maar de Zonkolan dus 10,1 kilometer met 11,9 gemiddeld stijgingspercentage. En de stijlste strook op 22%. Ja, we kennen hem wel een beetje. Het is gewoon een monumentale berg natuurlijk.
Prachtig.
Ik had een beschrijving gevonden van hoe je de Zonkolan op kan fietsen. Want het kan van verschillende kanten.
Mm-hmm.
En daar stond als trivia bij dat Cipollini in 2003 zijn racefiets aan de voet van de Zonkolan inruilde voor een mountainbike.
Oh ja?
Omdat het zo off-road was.
Oh, wat zit zeg.
Ja, ik kijk er weer zin uit. Maar wie gaan we spelen, jongens? Want dit wordt dus de volgende voorspelbokaal. Vanaf morgen, vanaf het moment dat deze podcast online staat... dan kun je ook alweer op onze Facebookpagina meedoen aan de voorspelbokaal. Jonne, mag ik met jou beginnen? Wie gaat hem pakken?
Ja, daar wil ik wel iets bij zeggen.
Dat mag.
Namelijk als degene die ik ga voorspellen niet eerste wordt, of niet alleen eerste wordt, maar als hij 8e wordt, dat ik dan ook win.
Okay.
Mag dat?
Is het een Zuid-Afrikaan?
Het is een Zuid-Afrikaan. Hij is heel dun en taai en hij staat op achterstand. Het is Louis Mijntjes.
Mooi.
Dus als hij 1e wordt, dan win ik, maar ook als hij 8e wordt. Is dat een goede deal?
Ja, dat is een goede deal. Dan gaan we mee akkoord.
Maar denk je dat ze Mijntjes al laten... Die laten ze wel gaan, denk je?
Ah, hij staat
Want
wel...
hij wint hem niet als hij niet in de ontsnapping
nee,
zit.
Nee, klopt. Maar ze laten hem dan gaan, maar dan komen ze alsnog wel dichterbij. Ik denk niet dat iemand Mijntjes nog enige vorm op enige manier serieus neemt. Kijk, of mensen als Woods en Bennett en even kijken wie staat er nog meer in die contraille, Dennis of zo, moeten gaan voelen van hey, hier komt mijn top 10 plek in gevaar. Maar daar is het echt nog te vroeg voor.
Okay.
Dat is pas de derde week. Dus ik denk dat ze hem wel laten rijden. Brambilla liet ze ook rijden vandaag.
Die was in de race voor een top 10 plek, bedoel je?
Nou, in zijn hoofd wel. En misschien bij zijn moeder thuis ook wel. Maar
Ik vond een mooie tip van Dylan van Baarle afgelopen vrijdag. Die zei van, je moet gewoon kijken wie in de etappes na aanloop daarvan onverwachte tijd zijn achterstand gaan pakken.
Daarom had jij Pantano vandaag opgeschreven. Ja, dat en die verloor onverwacht nog meer tijd.
Ja. Wie is jouw keuze, Tim?
Ja, daarom heb ik Betancourt. Want ik denk dat hij nog steeds heel erg goed kan klimmen.
Bertje.
En ik denk dat hij net op achterstand staat, waarmee ze hem laten gaan.
Ja.
En het zou mooi zijn. Ik heb een beetje gezocht. Ik denk dat Zonkolan is wel weer zo'n instituut van een berg, dat mensen gaan voor de dagzegen gaan.
Zeker.
Betancourt, leuke voorspelling. Tenzij er een KFC in de buurt zit. Dan kan je het shaken.
Ja, of morgen al tijdens de rustdag gaat hij natuurlijk helemaal vol eten. Troost eten op zijn hotelkamer.
Maar heeft dan niemand Gezink?
Jawel, Tim.
Ja, natuurlijk wel.
Nou ja, ik ga voor Robert, hoor. Natuurlijk moet ik een beetje in het Lotto Jumbo thema blijven. Maar ik voorspel dat Gezink nog wel één of twee keer in een kansrijke positie gaat komen. En ik denk dat hij, zoals heel veel renners overigens, Zonkolan met een groot rood omcirkeld heeft in zijn routeboek. En ik denk ook dat hij best kans maakt. Dus als hij in de vroege vlucht zit en ze krijgen wat voorsprong, dan is Gezink wel iemand die het af kan maken, ook op zo'n berg als de Zonkolan. En hij is rond deze tijd altijd goed, hè, want het is Tour of California. Dus de enige waar we op moeten hopen is dat hij niet 's nachts tv gaat zitten kijken om te volgen hoe anderen het op zijn favoriete bergen doen. Ja, maar dan maakt hij wel kans, denk ik.
Ja, ik denk ook dat hij goede kans maakt. Ook omdat er meerdere bergen in zitten.
Ja.
Hij moet het natuurlijk niet echt van zijn versnelling hebben. Alhoewel er wordt gezegd dat hij een versnelling is. Maar hij moet het niet van die tempowisseling hebben. En dan is het hoe langer en hoe meer bergen, is wel echt in zijn voordeel.
Je kunt meedoen aan de Rode Lantaarn als je wil. Op Facebook. En like die pagina dan meteen even. Op vele verzoeken kan het ook via hashtag voorspelbokaal op Twitter. En dan kun je dus met dank aan uitgever Atlas Contact waarschijnlijk de kleine Heine winnen of anders een ander.
We blijven schimmig over de prijzen. Dat is,
het moet ook helemaal niet. Het gaat ook helemaal niet om uw prijs. Het gaat om de eer. Het prijsje is leuk.
Meedoen is belangrijker dan winnen.
Oké, dit was het voor vandaag. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door favoriete bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en vandaag ook Jonne Cerise van Dag en Dag Media.
Lekker
en,
jongens.
Die laatste doet ook de productie. Wij danken hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Dank voor de morele steun op vele fronten. En Shimano Service Center voor de sponsoring. Met dank vandaag ook aan Chiara Caccinelli voor de intro in het Italiaans. En wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier en Jonne, @TonnyGarçon.
Laat me met rust. Nee, @TonnyGarçon. Waarbij de tweede O, dus
de eerste O.
Oh, de eerste O, echt? Oh, de eerste O is een nul.
Precies. Ja. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar een reviewtje achter. Dat vinden wij heel erg leuk.
Hebben
we
er nog één?
En dan kunnen andere mensen ook onze podcast vinden. Ja, we hebben er nog één. Willem, heb jij hem paraat?
Ja, van Tibbe Bakker. Die schrijft leuke en informatieve podcast over de koers met zoveel afleveringen in de laatste dagen over de Giro, dat ik in een hopeloze chasse-patat van het terugluisteren ben terechtgekomen. Ik loop dus een paar etappes achter, maar het blijft leuk om de nabeschouwingen terug te luisteren. Ga zo door, groet Tibbe. Nou, Tibbe, groetjes terug. Sowieso. Dank.
Tibbe, dat is de hoofdrolspeler uit Minus.
Ja, klopt. Dat is Theo Maassen, toch?
Oh ja, speelt Tibbe. Ah, ja. Ik heb het film uitgezien.
Schitterende rol. Nee, wij zijn er dus zaterdag pas weer na afloop van de Cima Coppi. Die monstrueuze... Oh nee, dat is niet de Cima Coppi. Maar na de Monte Zonkolan. Die monstrueuze rit. En die staat dus hopelijk dezelfde avond nog in je feed. Maar niet gevreesd. Allereerst op de rustdag moet je natuurlijk deze podcast luisteren. Maar dan heb je nog dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Om de podcast met Dylan van Baarle terug te luisteren. We hadden het er al even over, maar het was dus super gezellig bij hem in Veenendaal. En hij vertelt bijvoorbeeld uitgebreid over hoe dat nou eigenlijk werkt, een transfer in de wielerwereld. Want hij ging natuurlijk van Cannondale naar Team Sky. Over de sfeer daar in die ploeg en hoe hij deze winter bijvoorbeeld gaat verhuizen naar Monaco. En alles doet om een betere renner te worden. Echt super interessant, dus luister hem vooral even terug. Staat gewoon in deze feed.
En ik heb morgen ook nog een podcast met Ten Dam.
Ook nog?
Dus die komt morgen als het goed is.
Live vanuit de Giro.
Ja, live vanuit de Giro. Ja,
dat zijn ook uitstekende podcasts.
Ja, als hij net zo goed is als hij fietst, dan komt het goed.
Kennelijk gaat het weer goed met zijn knieën, want hij was goed vandaag. Dus dat
was zeker goed vandaag, was leuk om te zien.
De dry needling heeft geholpen, kennelijk. Mocht je deze week nou veel in de auto of in de trein zitten en nog een andere podcast willen luisteren, dan hebben we nog wel een mooie tip voor je. Echt gebeurd. Ook uit de Dag en Nacht Media stal, toch, Tim?
Ja. Echt?
Paradepaardje.
Ja, zeker. Een van de best beluisterde podcasts van Nederland, volgens mij. Dus als je hem nog niet kent, abonneer je vooral. Maar het Echt Gebeurd is dus een podcast waarin echte mensen verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. Live opgenomen op het podium van Toomler in Amsterdam. Nou zijn die heel vaak de moeite, maar ik wil er hier twee specifiek uitlichten. Nou, ik ook wel benieuwd wat jouw favoriet is. Maar ik zal alvast twee noemen die ik heel erg leuk vind. Dan kan jij nadenken over of jij nog een leuke weet.
Ik wil er ook wel één noemen.
Aflevering 156. Dat is een van de laatste afleveringen. Daar vertelt mijn basisschoolvriend Joris Vermeel over hoe zijn droom uitkwam en hij als kleine jongen een brief kreeg om bij NAC te komen keepen. En hoe dat vervolgens net even anders liep, omdat de eerste keeper, René, niet de allervriendelijkste bleek. Echt een heel leuk verhaal. Dus die moet je sowieso luisteren. En aflevering 113, waarin een oude bekende, Hiske Versprillen, die van Chef, ja inderdaad, de podcast die we vorige keer tipten, vertelt over haar carrière in de keuken bij Toscanini, Italiaans, vandaar de link, hè, met de Giro in Amsterdam. En een hele speciale Italiaanse kaas die op een dag werd geleverd. Meer ga ik er niet over zeggen, maar dat is echt een behoorlijk smerig verhaal. Maar wel een lekkere. Dus ik zou die niet in de ochtend doen.
Ik heb er even over na kunnen denken. De aflevering met Nathan Vecht is ook heel erg leuk. Die is namelijk een tijdje postbode geweest. Toen hij ophield met postbode zijn, heeft hij zijn postbodepak gehouden. En ontdekt dat je met het postbodepak overal binnenkomt en met respect wordt behandeld.
Oké.
Okay. Nathan Vecht.
Goeie tip. Nathan Vecht. Oké. Okay. Jon, heb jij er ook een?
Ik vond het verhaal van Kees van Amstel, dat hij op zijn 40ste of zo voor het eerst drugs gaat gebruiken op Koninginnedag. En dan met zijn vrienden op de eerste hulpenland. Want een van zijn vrienden denkt dat hij doodgaat. En dat hij daar de schuld van krijgt van de vrouwen van die vrienden. Die vond ik enorm niet. En ik vind eigenlijk alle puberdagboeken die worden voorgelezen, daar luister ik met bijzonder veel plezier.
Ja, echt een leuke podcast. Echt gebeurd dus. En die staat uiteraard op iTunes, op willekeurig welke andere podcast app. En daar ben je straks toch om een recensie te schrijven voor de Rode Lantaarn. Dus dan kun je meteen abonneren op Echt Gebeurd.
Wat leuk dat je podcast tikt, Willem.
Ja, dat is toch leuk. Dat is voor de extra service voor de mensen.
Ja.
Doen we gewoon.
Het volk.
Jongens, mooi het was een mooi weekend. Wij zijn er zaterdag weer. Dus tot dan.
Ciao. Ciao.
Arrivederci. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.